gemeente, u wordt het volgende meegedeeld. Dat morgenavond hoopt de kerkraad te vergaderen om 19:30. En dinsdagavond zal de kerkraad weer vergaderen om 19:30. En dan zal er ook kerkvisitatie plaatsvinden. U wordt ook meegedeeld dat volgende week zondag zal er een extra collecte worden gehouden voor de steun voor vluchtelingen uit de Oekraïne, die uit Oost-Oekraïne gevlucht zijn naar West-Oekraïne. Ook vele kerkmensen zijn daaronder met achterlaten van alles wat ze hebben. En volgende week zondag in beide diensten is daar een extra collecte voor. En verdere bijzonderheden kunt u lezen in het kerkblad. Zullen we deze dienst beginnen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader door de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Zullen wij zingen, gemeente, uit Psalm 78, vers 1 en vers 28. Psalm 78, vers 1. Neem, o mijn volk, neem mijn leer ter oren. En ook vers 28. Het heidendom werd voor hen weggedreven. zullen wij nu eerst luisteren naar de heilige wet van de Heere en zingen wij daarna Psalm 113, vers 3. Wie is gelijk aan onze Heere, aan God, die tot zijn eeuwig eer zijn troon gevest heeft in de hemel. 113, vers 3, na de lezing van de wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Gemeente, de schriftlezing van morgen vindt u in het boek Richteren. Wij lezen Richteren hoofdstuk 3, de versen 7 tot en met 11. En dit gedeelte vormt tevens de tekst voor de prediking van vanmorgen. Richteren hoofdstuk 3, de versen 7 tot en met 11. En daar lezen wij het woord van God. En de kinderen Israëls deden wat kwaad was in de ogen des Heren. En vergaten de Heren hun God. En zij dienden de Baals en de bossen. Toen ontstak de toren des Heren tegen Israël. En hij verkocht hen in de hand van Kushan Rishataim, koning van Mesopotamië. En de kinderen Israëls dienden Kushan Rishataim 8 jaar. Zo riepen de kinderen Israëls tot de Heere. En de Heere verwekte de kinderen Israëls een verlosser, die hen verloste, Otniel, zoon van Kenaz, broeder van Caleb, die jonger was dan hij. En de geest des Heeren was over hem. En hij richtte Israël en toog uit ten strijde. En de Heere gaf Kushan Rishataim, de koning van Syrië, in zijn hand, dat zijn hand sterk werd over Kushan Rishataim. Toen was het land 40 jaar stil en Otniel, de zoon van Kenaz, stierf. Tot zover de schriftlezing en de woorden van onze tekst. Gemeente, in verband met ons gebed willen we denken aan zuster Blok, die nu nog in het ziekenhuis is, maar morgen, als de Heer het geeft, mag gaan naar Ebbe en Vloed in Oude Tongen, om daar voorlopig in het zorghotel te worden opgenomen. We willen dankzegging doen dat zuster Ella Kiewiet thuis mocht komen uit het ziekenhuis, nadat een stent bij haar ingeplaatst is. Haar situatie was ernstig, maar de Heere heeft alles welgemaakt. Zullen wij samen bidden? Hoe groot is het voorrecht, Heere, dat wij hier mogen zijn. Dat wij onder het geklank van het evangelie op mogen komen. Wie zijn wij, dat wij uw woord mogen horen. Terwijl zo velen van uw woord verstoken zijn. Wat een voorrecht, maar ook wat een verantwoordelijkheid. Want u zult ook rekenschap van ons vragen wat wij met uw woord gedaan hebben. En ook hoe wij geluisterd hebben. En ook de predikant moet straks aan u verantwoording afleggen over hoe hij uw woord gepreekt heeft. En Heere, daarom is het een voorrecht om hier te zijn, maar ook een heel ernstige zaak. Het is ook een vreugdevolle zaak. Want het is juist door de prediking van het evangelie dat u uw koninkrijk wilt uitbreiden. U hebt de prediking van uw woord bevolen. Want het is juist door de prediking dat u wilt werken in harten van mensen. En u wilt hen trekken tot de zaligheid. U wilt onbekeerden tot bekering leiden door de kracht van uw woord en geest. En door dezezelfde Heilige Geest wilt u ook uw kinderen versterken en vertroosten. U wilt hen vermanen en leiden verder op de weg die leidt tot het eeuwige leven. En zo, Heere, zijn wij hier samen onder de verkondiging van uw woord. En wij willen u nu dan bidden om een zegen. En dat wil zeggen, Heere, dat u zelf erin mee mag komen. Ja, dat u zelf aanwezig bent onder de bediening van uw woord. En dat u zelf spreekt tot harten. Dat u zelf preekt in het hart en spreekt en mensen overtuigt van de noodzaak van een leven dicht bij u. Heere, wilt u dat wonder van bekering geven in ons midden? Dat ogen geopend mogen worden voor de werkelijkheid om ons heen. dat onze ogen geopend mogen worden voor ons eigen verdorven hart en dat wij er een walging van leren krijgen. En dat onze ogen ook geopend mogen worden voor de leugengeest die heerst in deze wereld. En hoe de waarheid verduisterd wordt, aangevallen en bestreden. En hoe de waarheid belachelijk gemaakt wordt. O Heere God, wij vragen u om geopende ogen, om in deze tijd te staan, maar te weten wat de verdorvenheid is van onze tijd. En helaas, wat wij lezen bij het volk Israël, is ook nu opnieuw waarheid geworden. Dat er velen die opgevoed zijn in de kerk vaarwel hebben gezegd. Maar Heere, wij geloven dat u ook doorgaat. Zoals u ook steeds gewerkt hebt onder uw volk Israël. En dat er ook steeds waren die u vreesden en Otniel was er één van. Maar er waren er meer, veel meer, die gezucht hebben onder het leed. Gezucht hebben onder de afgoderij en onder de neergang, de geestelijke neergang onder het volk. Zo is er ook nu een volk, ook in ons land, dat zucht vanwege de uitbrekende zonden. Geef ook dat wij bij dat volk mogen horen. En dat wij u mogen lief krijgen. En dat wij u al meer mogen leren lief hebben. Misschien hebben we daar nooit ons zorgen om gemaakt. Over hoe wij u toch zouden moeten dienen. Misschien hebben we ook nooit gesmaakt een verlangen om in uw huis te komen. Misschien hebben we het ook nooit gehad, hoe brandde mijn genegen heen om zeer een voor of in te treden. En begrijpen we dat ook niet. Heere, zou u het willen geven dat dan onze harten geopend zouden mogen worden voor uw woord. Wilt u werken als een zuur dezem in het hart. Dat het klein mag beginnen, maar dat heel het leven door uw woord en geest doortrokken wordt. O Heere, wilt u uit de hoge hemel neerzien op ons? U hebt daartoe de macht. U hebt daartoe het vermogen. U hebt toch alle macht in hemel en op aarde. En ook wij hebben het nodig dat er een opwekking mag zijn. Bij de dominee, bij de kerkraad en bij heel de gemeente. Bij jongeren, bij ouderen. O Heere, zend uw licht en waarheid neer. En wil in ons midden krachtig werken. Tot behoud. Tot opbloei van het geestelijke leven. Zodat u de eer mag ontvangen. En uw naam verheerlijkt mag worden. Want daar gaat het toch om, Heere. Dat uw werken u zullen prijzen. En dat uw lof ten hemel moet reizen. U bent toch onze schepper, u hebt toch alles gemaakt. Zelfs de lucht die we inademen komt van u. Hoe moet u dan toch niet de eer ontvangen in ons leven? En dan mogen we toch niet voor onszelf leven? Dat is toch pure diefstal? Dat is heiligschennis, dat is afgoderij. O Heere, wij bidden u. Overtuig ons van uw waarheid en gebruik daartoe de prediking, kon het zijn ook van vanmorgen, tot eer van uw naam. Zegen ook hen die meeluisteren thuis. Vroeger konden ze opkomen naar de kerk en nu niet meer, voor sommigen is het al jaren geleden dat ze hier in de kerk gekomen zijn. Wij vragen u of u hen wilt opzoeken met uw genade. Ook hen die tijdelijk ziek zijn en daarom niet komen. Heere, wil hen weer beterschap geven. Gedenk hen die door bepaalde nood heen gaan of door teleurstellingen heen moeten. Wil hen versterken en gedenken. Wij willen u ook bidden, Heere, voor onze oud-predikant dominee Baars en zijn vrouw. Ook nadat dominee Baars nu gevallen is en een breuk heeft en behandeld moet worden. Heere, wilt u hem in alles nabij zijn. Zegen ook zijn vrouw, gedenk hen beiden in uw grote genade. En geef dat ze nog tot zegen mogen zijn in het midden van de kerken. Wij willen u ook bidden of uw zuster Blok wilt gedenken. Ook zij op haar hoge leeftijd zal nu niet meer terugkeren naar haar huisje. Maar ze moet nu verzorging ontvangen. U weet hoe moeilijk dat voor haar is. En dat ze moeite heeft dit ook alles te verwerken. Wilt u haar nabij zijn? Wilt u haar rust in haar hart en ziel geven? Geef haar zicht op u die gezegd hebt dat u kunt dragen tot de oudheid, tot de grijsheid toe. Laat zij bij u rust vinden. Ja, laat ze bij u uitzicht mogen vinden op het eeuwige leven. Wilt u geven wat daarvoor nodig is? En in haar hart en ziel doorwerken. Wees haar nabij bij de verandering die aanstaande is. Wanneer ze naar ebbe en vloed moet, zegen haar in uw trouw. We willen u ook danken dat u zuster Ella Kiewit hebt beschermd en bewaard. Dat ook al was haar situatie ernstig, dat u alles nog heel wel hebt willen maken. Wat zijn uw goede tierenheden groot. En Heere, wat moet er dan toch ook dankbaarheid opwellen vanuit ons hart. En laat het ook in haar hart en ziel mogen leven. Wat zal ik de Heere vergelden? Heere, laat ook zij, als het hoogst in haar leven mogen hebben, om u te kennen en de kracht van uw opstanding. Laat uw eer hierdoor vergroot mogen worden. Zegen haar en haar man. En wil verder kracht en genade schenken. Heb dank voor al uw weldaden. En voor uw sparende trouw. Heere God, wil uw kerk gedenken door heel deze wereld. Het is niet alleen dat wij samenkomen. Maar uw woord wordt ook gebracht. Door heel deze wereld heen wil al uw knechten versterken. En laat uw koninkrijk mogen komen. En laten op deze dag nog velen toegebracht mogen worden tot hen die behouden worden. Hoor ons, om Christus wil. Amen. Gemeente, de eerste collect is voor de kerk en de tweede collect is voor de bouwkas. Laten wij nu zingen Psalm 106, de versen 23, 24 en 25. Psalm 106, de versen 23, 24 en 25. Geliefde gemeente, u weet nu onderhand wel dat er twee inleidingen zijn voor het boek van de Richteren. De eerste inleiding wordt gevormd door hoofdstuk 1 en dat gaat door tot en met hoofdstuk 2 vers 6. En daarin wordt beschreven wat er gebeurde gelijk na het sterven van Jozua. Dat de Kanaanieten zich samen verbonden hebben onder Adoni Bezek, de heer van die stad Bezek. En dat het volk Israël toen de Heere gevraagd heeft, wat moeten we nu doen? En de Heere zei, Juda moet de aanval inzetten. En heeft Juda samen met Simeon zijn broederstam uitgevoerd. En aanvankelijk ging het goed. Aanvankelijk ging Juda ook verder strijden om meer van de Kanaanitische steden te veroveren. En ook Efraïm en Manasse hebben daar aanvankelijk gedaan. Maar daarna stagneert het. En daarna gaat Juda niet verder. Ze waren toch bang voor de ijzeren wagens en voor de paarden van de Kanaanieten uit het dal. En Manasse en Efraïm gingen ook niet verder. En Zebulon en Naphtali en Aser, ze hielden op het volk van de Kanaanieten ten onder te brengen en te doden en hun steden te veroveren, maar ze lieten hen belasting betalen. Ze hadden dus de macht om hen te veroveren en hen te verdelgen, wat de Heer hen gezegd had, wat ze doen moesten als een straf op hun ongerechtigheid. Maar dat deden ze niet. Ze wilden liever iets aan die mensen verdienen. En zo moesten ze belasting betalen. En dat was de eerste inleiding. En de tweede inleiding was van hoofdstuk 2 vers 6 tot en met 3 vers 6. En daarin zien wij een overzicht over het hele Richterenboek. We hebben al nu in dit voorgaande gedeelte hebben een overzicht over wat er gebeurde in heel het Richterenboek. Hoe het volk steeds weer de Heere ontrouw was. Het was een donkere tijd. Steeds zond de Heere weer richters. En steeds hebben de richters weer voor uitkomst gezorgd. En zo roept heel het Richterenboek op naar de komst van de richter. De Heere Jezus Christus. Er was toen geen koning onder Israël. En toen kwam er een koning. Maar dan blijkt het dat de koningentijd ook niets anders is dan een roepen om de grote koning. En zo is heel het Oude Testament een roepen, een heenwijzen naar Christus. Christus was nodig. En dat zullen we ook nu zien. Maar nu gaan we dan verder met de feitelijke behandeling van het boek van de Richteren. We willen proberen, we weten ook niet hoe lang het allemaal gaat duren of hoe kort, maar we willen proberen ook hier met elkaar als gemeente over na te denken. En dan waren er 12 richteren. We hopen het allemaal te bezien. Eerst hadden we Otniel, Ehud en Shamgar. Vervolgens hebben we Deborah, Gideon, Tola en Jair. En daarna in het westen van het land Simson en in het oosten Jefta, Ibzan, Elon en Abdon. En dat zijn dan samen 12 richters. En soms wordt Samuel ook gezien als een richter. De laatste richter die komt dan daar weer bovenop. En de totale richterentijd was ongeveer 350 jaar. En daarna kreeg je het tijdperk van de koningen. Wel nu, wij willen nu nadenken over Otniel. En God verlost Israël door Otniel. Daar mediteren we over. En we zien Israëls afval, Israëls roepen en Israëls verlossing. Dus we denken na over God verlost Israël door Otniel en wij zien Israëls afval, Israëls roepen en Israëls verlossing. Dus ons gedeelte begint met die vreselijke woorden. Dat de kinderen Israëls deden dat kwaad was in de ogen des Heren. En ze vergaten de Heere hun God. En zij dienden de Baals en de bossen. De Astartes. Na al het goede wat de Heere God voor Israël gedaan had, heeft Israël meegedaan met de afschuwelijke afgoderij van de Kanaanieten, met al de immorele, harde praktijken die daarbij plaatsvonden. Ze luisterden niet naar de inzettingen van de Heere. Ze deden wat kwaad was. Maar er staat ook in onze tekst, zij vergaten de Heere. Wat betekent dat, jongens en meisjes? Waren ze helemaal vergeten wie de Heere was? Nee. Ze wisten de Heere, ze wisten wie de Heere was. En ook wat de Heere gedaan had in het verleden. Maar ze dienden de Heere niet meer. Ze vergaten de Heere de eer te geven waar hij recht op had. Ze dienden hem niet, ze hielden niet de wetten van Mozes. Ze vergaten de Heere. En ze negeerden de Heere. Ze wilden niet aan God denken. Misschien is er iemand hier ook in de kerk. Die wil eigenlijk niet aan God denken. Misschien is er hier iemand die ook de Heere negeert. Net doen alsof de Heere niet is. En ik leef voor nu en ik leef voor mezelf. Dan hoor jij bij deze mensen. Die de Heere vergaten. En zo zien we bij Israël dat de zonden waren van bedrijf, waren actieve kwade dingen die ze deden, maar er waren ook zonden van nalatigheid. De zonden die ze niet, de zonden die bestonden uit het feit dat ze bepaalde dingen niet deden. Ze lieten na God te dienen. En dat is goed in ons leven om er even over na te denken. Wij denken vaak aan het kwaad wat we doen. Wat we gedaan hebben. U denkt misschien aan dingen in het verleden wat toch verkeerd gegaan zijn in uw leven. Misschien hebt u er nog last van. Ook al hebt u het beleden. Dat u er toch last van hebt, dat kan. Dan moet u tot de Heere uitdrijven. Maar er is ook heel veel in ons leven wat we niet gedaan hebben. Wat we wel hadden moeten doen. Denken we daar wel eens over na? Over het vele wat we ongedaan gelaten hebben. Want een kind van God, als hij de werkelijkheid leert zien, bidt niet alleen om vergeving van de zonden die hij gedaan heeft, maar ook voor de dingen die hij niet gedaan heeft en wel had moeten doen. Daar worden mensen om verworpen. Denken we daar wel eens over na, over de dingen die we ongedaan gelaten hebben. Denk maar aan koning Saul. Jongens en meisjes, waarom verloor koning Saul het koningschap over Israël? Dat was om de zonde van nalatigheid. Want Samuel had namens de Heere tegen Saul gezegd, hij moest de Amalekieten uitroeien. Allemaal doden. Dat moest van de Heere. Het was hun straf voor al het vuil en de goddeloosheid die ze jarenlang gedaan hebben. En de haat tegen Israël en tegen God. En hoe ze Israël zo vaak geplaagd hebben en aangevallen hebben en misbruikt hebben. Maar wat deed Saul? Hij doodde wel de Amalekieten, maar hij liet de koning in leven. Vond hij wel interessant? Koning Agag. En ze moesten ook al het vee doden, maar hij liet het beste over. Hij liet na te doen wat God hem bevolen had. En toen heeft de Heer het koninkrijk van hem afgescheurd om die zonde van nalatigheid. En waarom opende de rijke man zijn ogen in de hel? Hij was heel gezien onder de mensen. Hij zal een prachtige begrafenis gehad hebben. En reken maar dat er prachtige toespraken gehouden werden. Dat hij zo'n geweldige man geweest was. Maar hij deed zijn ogen wel open in de hel. Waarom? Om de zonden van nalatigheid. Hij gaf God niet de eer. En hij bekommerde zich niet om die arme Lazarus. Om wat hij niet deed, werd hij veroordeeld. Dat wij de prediking naast ons neerleggen. Dat we het negeren. De roepstem van God in ons leven die om ons hart vraagt. En wij verzetten ons. We blijven in gebreken. Het is niet alleen de zonden die we doen die afschuwelijk zijn. Maar ook wat we nagelaten hebben te doen. En zo was het nou met Israël. Ze lieten na de Heere te dienen. En zo krijgen wij, u en ik, allemaal een spiegel voor vanmorgen. Wat laat u na? Wees maar eerlijk. Straks moet u toch voor de dag komen. Straks gaat de Heere het u zelf vragen. Kunt u dat verdragen? Is het niet beter om het nu zelf te bedenken en het voor God neer te leggen? Om nu nog verzoening te krijgen? Om nu nog behouden te worden? En hoe hebben wij het dan nodig om te bidden, verlos mij van de zonde. En verlos mij van het kwaad het goede wat ik had moeten doen en niet gedaan heb. Wat is de zonde toch verschrikkelijk. Kijk maar naar het volk Israël, wat komen ze toch in ellende terecht. Ze hebben nagelaten de Heere te dienen, hoe afschuwelijk is toch de zonde. Er is niemand die God vaarwel zegt. En er later blij om is. Iedereen die bij God vandaan gaat, krijgt straks verschrikkelijk spijt. Had ik het maar nooit gedaan. Allemaal. Niet één uitgezonderd. Nu leven ze volop in de wereld. Nu zeggen ze dat ze heel veel lol hebben, heel veel plezier hebben. Ze kunnen doen wat ze willen en niemand maakt me wat. Maar ze krijgen allemaal spijt. Ze zijn ook niet gelukkig. De goddelozen hebben geen vrede, zegt de Heere. Vrede wordt bewerkt door Gods geest. En zo zijn er ook namen in onze gemeentegids. Kinderen die al jaren niet meer in de kerk geweest zijn. Ze zeggen God vaarwel. We zijn als kerkraad bezig hen te bezoeken. Soms best moeilijk. Bid u mee. Bid u mee. Of nog sommige van die namen weer teruggetrokken mogen worden. En levende leden van de kerk mogen worden. We moeten toch voor elkaar bidden. Het gaat toch om eeuwig behoud. Wel nu, Israël is de Heere voorbij gegaan en heeft de Heere vaarwel gezegd. En hoe vreselijk is het. God heeft zijn toren laten ontbranden over het volk Israël. Ze kwamen in grote ellende terecht. Wat doet de Heer? Hij geeft hen over aan vijandelijke machten. Er komt een heerser uit het oosten. Zijn naam was Kushan Rishathaim, koning van Mesopotamië. Er is heel wat te doen geweest over zijn naam. Hij heette Kushan, maar Rishathaim. Dat betekent eigenlijk dubbele boosheid. Joodse geschriften noemen hem dan ook de misdadige Kushan. Kushan, dubbele boosheid. In het Hebreeuws staat dat hij koning was van Aram. En dan met de toevoeging Naharaim. En Naharaim, dat betekent de beide rivieren. Dus dat betekent deze Kushan, hij was koning over Aram, over Syrië, het noordoosten van Israël. En zijn rijk strekte zich uit tot de bovenloop van de Eufraat en de Tigris. Wat wij tegenwoordig Koerdistan noemen. Dat hele gebied. We weten niet zoveel van hem af. Hij was wel een roofzuchtige heerser. Hij onderdrukte de omliggende koninkrijken. En hij had het voor elkaar gekregen om Israël, die toch ook al toen al een vrij machtig land geworden was. Ze hebben ook al die Canaanitische volken kunnen onderdrukken. De Heere heeft hen kracht en sterkte gegeven. Maar deze Kushan heeft dat volk toch 8 jaren weten te onderdrukken. En zo kwam er ellende. Moord, brand en doodslag. Ellende over Israël, wat verschrikkelijk. En toch was het liefde van de Heere. De Heere heeft zijn volk geslagen en toch was het liefde. Het was slecht nieuws voor Israël. Deze Kushan Rishathaim, vreselijk. Ze huiverden van hem, slecht nieuws dat hij in ons land komt. Maar toch was het ook goed nieuws. Want God was bezig door de slagen heen zijn volk terug te trekken naar zichzelf toe. Het was eigenlijk goed slecht nieuws. Want hierdoor zouden ze ook gaan roepen tot de Heere. En dan zien we verder in onze tekst. Zo riepen de kinderen Israëls tot de Heere. Ja, vanuit die diepe ellende, dan roepen ze. Nee, dan roepen ze niet meer naar de Baals en de Astartes. En dan gaan ze niet meer naar een tempel om daar allerlei immoraliteit te bedrijven. Om de vruchtbaarheid van het land te vergroten. Maar dan opeens weten ze het wel weer. Bij de Heere moeten we zijn. En ze gaan de Heere aanroepen. Ze weten, nu kunnen Baal en Astarte ons niet helpen. Ze riepen tot de Heere. Dat is toch geweldig? Waarom? Nou, dat is toch bekering? Wie zegt dat? Hoe zal het later gaan met het volk? Ze vielen toch in het boek van de Richteren steeds weer van de Heere af. Het woord roepen dat hier gebruikt wordt in het Hebreeuws betekent gewoon roepen vanuit grote nood. Schreeuwen om hulp betekent niet roepen vanuit bekering. Maar op zich is dat roepen, dat is ook nog genade en vrucht van het ontdekkende werk van Gods geest. Want uiteindelijk wisten ze toch wel dat Baal en Astarte kunnen ons nu niet helpen. En dat het toch uitkomst bij de Heere te krijgen was. En daarom riepen ze tot de Heere. Dat is ook vrucht van het ontdekkend werk van Gods geest. Want een mens van nature zal niet eens roepen tot God vanuit zijn nood. Dat staat ook in de Bijbel. In het boek van de Openbaring staat dat de Heere zal komen met grote oordelen over deze wereld. En dat de mensen zo benauwd zullen krijgen, ze zullen hun tongen kauwen van pijn. Maar ze bekeerden zich niet. En Nabal was een grote zondaar in de dagen van David. Maar hij was nog zo stomzinnig dat hij zijn nood niet eens zag. Hij heette Nabal en hij was Nabal, een dwaas. Hij bekeerde zich niet. En hoe vaak hebben wij het niet gehoord? door zoveel mogelijke predikanten, die hier geweest zijn en nog steeds komen en zeggen dat er bekering moet plaatsvinden in ons leven, dat we tot de Heere moeten vluchten, dat we het voor hem moeten opgeven. Het kan ook zijn dat de Heere slagen brengt in het leven. Dan kan een mens ook in plaats van bidden, kan hij hele erge dingen gaan doen. En dan kan een mens in nood, kan nog blind zijn voor zijn eigen nood. Hoeveel zijn er niet die in nood zijn en ze weten niet eens dat ze in nood zijn en ze rennen vol vaart af op de afgrond om eeuwig te verzinken als God er niet verhoedt. Hoeveel zijn er niet? Zoals in de spreukendichter zegt dat ze lijken als op iemand die in de top van een mast ligt te slapen. Hoe kan dat, jongens en meisjes? Iemand die in de top van een mast ligt te slapen. Nou, vroeger waren de schepen boven in de mast een paar planken. Daar kon iemand net op zitten. En dan kon hij uitkijken. Moest hij uitkijken naar andere schepen, vijandelijke schepen. Of er land was, moest hij uitkijken. Maar een paar kleine plankjes, je kon erop zitten. Maar je moest er niet al gaan slapen. Je kon zo afrollen. Zo is een mens zonder God, die in de wereld leeft, die in de zonde leeft, die God niet dient, maar zijn leven opvult met allerlei spelletjes en met allerlei genoegens. Hij ligt als iemand te slapen in de top van een mast. En voor je het weet valt hij eraf. En voor je het weet stort een mens in het ongeluk. En dan zien ze het. Dan is het toch ook nog een zegen als iemand gaat roepen tot de Heere. Heb jij al leren roepen tot de Heere? Heb jij al leren roepen tot God? Of geloof je niet dat God hoort? God hoort niet op jouw manier. Maar hij hoort. Hij verhoort. Het gaat om de eer van zijn naam. Daarom verhoort hij. Anders kan hij geen God meer zijn. Roep mij aan ten dagen der benauwdheid. Ik zal er u uithelpen. En gij zult mij eren. Hebt u al dat roepen geleerd tot God? Of hebt u geen nood? Hebt u geen zonden? Hebt u geen bestrijdingen? Hebt u geen verleidingen? We moeten toch allemaal roepen, u en ik. En te midden van alle ellende waar Israël in was, dan was er toch nog genade dat Israël ging roepen. En nou is zo'n heerlijk wonder dat de Heere dat roepen hoorde. Er was heel wat bij wat echt niet oprecht was, waarbij het echt niet om de Heere ging, waarbij het echt niet ging om hartelijke bekering. De schrift geeft daar geen enkele aanwijzing toe dat het hartelijke bekering was. Maar ze roepen vanuit de nood en nog hoort God. Zo barmhartig is de Heere. Maar als we de Heere niet aanroepen, ja, dan hoeven we nergens op te rekenen. Waarom zou God dan nog naar je omzien? Het is ook heerlijk om de Heere aan te roepen. Er zijn wonderen gebeurd in de kerk. Er zijn wonderen gebeurd van opwekkingen en revivals, omdat mensen begonnen te bidden. Want werkelijk verlossing komt niet van ons. En het komt niet van een dominee. En het komt niet van de zondagsschool. Al moeten prediking is hoogst belangrijk. En naar de zondagsschool gaan en onderhouden is heel belangrijk. Het zijn allemaal middelen die de Heer gebruikt. En is het belangrijk als ambtsdragers in de kerkraad om trouw te zijn aan de roeping die de Heer ons geeft. Maar uiteindelijk zal daar de verlossing niet van komen. Het komt enkel van God. En daarom roepen tot God. Elke dag, om uw kinderen, om onszelf, om Gods eer in ons land en volk en om de prediking en om zijn woord in ons midden. We hebben God nodig, want God alleen zaligt zondaren. Heeft nog nooit één dominee gedaan. En daarom laten we roepen tot God. Als God dat roepen van de Israëlieten wilde horen, hij wil ook ons roepen horen. Maar weet u, Jacobus zegt het, gij hebt niet, want gij bidt niet. In vers 9 lezen we, zo riepen de kinderen Israëls tot de Heere, en de Heere verwekte de kinderen Israëls een verlosser, die hen verloste, Otniel, zoon van Kenaz, broeder van Caleb, die jonger was dan hij. We kennen deze Otniel, weet u nog? Uit hoofdstuk 1. Hij was ons toen al voorgesteld. We hebben gezien hoe dapper en moedig hij was. Hij was waarschijnlijk de oomzegger van Caleb. In Jozua 15 kunt u het lezen hoe hij Kiriat Sefer veroverd heeft. En toen kreeg hij Achsa, de dochter van Caleb, tot vrouw. En deze geschiedenis wordt herhaald in Richteren 1 als een soort terugblik. Hij wordt ons daarop voorgesteld, want hij wordt nu de eerste richter. Otniel. Zijn naam betekent, mijn sterkte is God. Wat een prachtige naam. Otniel. Mijn sterkte is God. Hij heeft deze naam ook waargemaakt in heel zijn leven. Een man van geloof. Hij was een geloofsheld. Hij was een man die toegewijd was aan de taak die de Heere hem gegeven had. Wat zal deze man bedroefd zijn geweest om de afval onder Israël? Wat zal het hem pijn gedaan hebben? En wat zal hij bij samen met de rest die er onder Israël nog was, de Heere gebeden hebben? Hij vond het vreselijk hoe Israël de Heere verliet en vergat. En de Canaanitische goden ging dienen. En toen kwam de Heere weer in zijn leven. Hoe oud zal hij geweest zijn? Het is niet helemaal meer na te gaan. Hij zal zo ongeveer wel 80 geweest zijn. Bij de intocht in het land Israël, in het land Canaan, zal hij ongeveer 50 geweest zijn. Toen was zijn oom 85. En toen was zijn oom nog sterk, Caleb. En toen was deze Otniel, die was bij de intocht geen jonge man meer, maar een ervaren man. Hij was een leider. Hij kon een leger aanvoeren. Was een ervaren man geworden. Misschien was hij zo'n jaar of 10. Tijdens de uittocht uit Egypte. En heeft hij het werk van de Heere gezien. En toen kwam de Heere nog later in zijn leven nog bij hem terug. En zegt, Otniel, ik heb nog werk voor je te doen. En toen heeft Otniel niet gezegd, ja Heere, daar ben ik nu te oud voor. Daar ben ik te oud voor. Daar ben ik nou te zwak voor. Heere, zoek maar een ander. Nee, Otniel zei dat niet. Mozes had dat wel gezegd. Mozes was ook 80. En toen zei de Heer Mozes tegen de Heer, ach Heere, nee, ik kan het niet en ik wil niet, dan zoek maar een ander. Dat was Mozes. Maar deze Otniel niet. Dat lezen we helemaal niet van. De geest des Heeren was over hem. Dat lezen we. En zo heeft de Heere hem geroepen om Israël te verlossen. En dan zien we hoe Israël verlost wordt. En hoe werd Israël verlost? Dat begint al in vers 10. Die machtige tekst. En de geest des Heeren was over hem. dat is van essentieel belang. Hoe kun jij nou overleven in deze wereld, wat verleugend is? Waar seksuele immoraliteit gepreekt wordt dat het heel goed is en heel fijn is. Terwijl de werkelijkheid is, het leidt tot verdriet en tot tranen en tot ellende en helemaal niet leuk en fijn. Het is leugen, het goede wordt kwaad genoemd, het kwade wordt goed genoemd en het wordt erin gestampt elke dag weer door onze media en door onze maatschappij. Wij leven in de tijd waarin het goede kwaad genoemd wordt en het kwade goed. Hoe kun jij in zo'n tijd overleven? Waarin ook alle mogelijke aanvallen uitgegoten worden op onze maatschappij. In een maatschappij waarin men de dood van God viert. En bereid is de consequenties daarvan te nemen. En de consequenties van een godloze maatschappij zijn afschuwelijk. Dan sta je in een diep, dik, groot gat waar niemand meer iets weet wat goed is. Dat Nietzsche die het uitgevonden heeft en bedacht heeft met zijn filosofieën, de laatste jaren van zijn leven werd hij krankzinnig. Want een leven zonder God is afschuwelijk. Dan zijn er geen vaste gronden meer, geen vaste normen meer. En dat is de maatschappij waarin wij leven. Hoe kun jij overleven in deze maatschappij, waarin de wereld met al zijn verleidingen stoomwalst, tot soms in onze gezinnen toe. En waarin het ongeloof en het liberalisme en de bijbelkritiek op de kerken wordt uitgegoten. Waarin de cultuur meent te moeten zeggen dat zij het voor het zeggen heeft en dat wij ons moeten conformeren aan de heersende cultuur. Relatie man-vrouw. Hoe kun je overleven? In een maatschappij wat steeds vijandiger wordt, want straks komen hier ook vervolgingen. Straks worden we beboet. Gebeurt nu al in het Verenigd Koninkrijk en in Canada. Beboet als je de waarheid preekt. Daar gaan wij naartoe. Vergis u niet. Hoe kunt u overleven? En jij, ben je bang? Je hoeft niet bang te zijn, want je kunt overleven. Je kunt er helemaal doorheen komen. Hoe dan? Door die woorden die we net gelezen hebben. En de geest des Heren was over hem. Zo heeft Otniel overleefd. We hebben de geest des Heren nodig. Die moet op ons rusten als de geest des Heren komt. Wat doet de geest des Heren? Er is veel over te zeggen, maar we kunnen twee dingen zeggen. Het eerste is wat de geest doet. Hij neemt de weerbarstigheid weg. Onwil. Voel je de onwil in je hart? Dat je de Heren niet wilt dienen. Je wilt jezelf handhaven. Voel je dat bruisen in je hart? Dat is onwil. Dat moet weg. Dat doet Gods geest. En het andere wat Gods geest doet, hij geeft bekwaamheid. Hij geeft zalving. Hij geeft positief genade en licht en woorden en inzicht en liefde en kracht en hoop en moed. Zo kun je overleven. Daarom is het van essentieel belang dat wij gevuld worden met de Heilige Geest. Kent u hem? Kent u dat hongeren en dorsten naar de Heere? Dat verlangen naar God? Ken je die liefde tot de Heere? Ken je die berouw over het kwaad? Het verkeerde wat in je leven zit? Ken je dat? Heb je er last van? En wil je graag dat de Heere beslag op je leven legt? En dat je voor hem zult leven. Ken je overgave aan de Heere? Ken je zelfverloochening voor hem? Zo werkt God. Zo werkt zijn geest. En dat is het beste wat in je leven je kan overkomen. Dat is het begin van eeuwig leven. Van eeuwige vreugde. Zo werkt God. Want de geest van God werkt als water om te verkwikken, om te reinigen. Als water stroomt in overvloed. Zo geeft de Heere zijn geest in overvloed. Zo werkt de geest ook als vuur om de zonden uit te branden uit je leven. Hij zuivert. En de geest werkt als vuur om licht te geven. De geest werkt als de wind. Hij is soeverein. Hij blaast waarheen hij wil. Hij is krachtig. En de geest werkt als olie om te verzachten. Ook de wonden uit je leven te verzachten. En je te genezen. En je te troosten. En je te heiligen. De geest is als de dauw en als de regen om vruchtbaar te maken. Het werkt door het water, sijpelt door het dauw, werkt zachtjes. En zo vindt dat werk zachtjes plaats in je leven. Een ander merkt er aanvankelijk niets van. Zo werkt de geest. Hij is de trooster. Hij is de kracht van de Allerhoogste. Hij verbindt aan Christus. En deze geest werkt nog altijd. Deze geest is uitgestort. En werkt nog. Wilt u behouden worden? Wilt u bekeerd worden? Wilt u trouw zijn in de dienst van de Heere? Wilt u dat uw leven nuttig en dienstbaar zal zijn? Wilt u dat u kracht hebt om te staan tegen die afschuwelijke verleidingen van de zonde? Wilt u dat uw hart verenigd wordt tot de vreze des Heren? Dan moet u vervuld worden met de Heilige Geest. En nu heeft de Heere Jezus Christus deze levendmakende geest verdient. En hij werkt nu ook bij ons. Ook in het midden van onze gemeente werkt hij. En hij is ook gewillig om in jouw hart en in uw hart te werken. De Heer Jezus heeft het gezegd dat de Hemelse Vader is bereid en gewillig, zeer gewillig, om zijn Heilige Geest te geven aan hen die hem daarom bidden. Lucas 11 vers 13. En het belangrijkste werk van de Heilige Geest is dat hij Christus voor je zal stellen. Je Christus zal openbaren aan je hart. En zo heeft deze Otniel ook begrepen dat Israël heilig gehouden moest worden. Waarom? Omdat de Verlosser moet komen. Otniel heeft ook geleefd uit die belofte wat aan Abraham gegeven was, dat in u zullen alle geslachten van de aarde gezegend worden. Dat wist Otniel ook. En uit liefde tot de Heer en uit liefde tot die zaligmaker die komen zou, heeft Otniel zijn leven in de waagschaal gezet. Hij wist niet van tevoren of hij misschien gedood zou worden. Had wel gekund. Maar hij zei, mijn hart, o Hemel Majesteit, is tot uw dienst en tot uw lof bereid. Dat is overgave aan de Heer en dat is zo heerlijk. Dat is zo'n bevrijding. Dat je het zegt voor de Heer, Heer, het is niet zo heel belangrijk wat er met mij gebeurt. Zolang u maar verheerlijkt wordt in mijn leven. En dat u beslag op mij legt, dat ik de uwe ben voor tijd en voor eeuwigheid, zo leefde Otniel. Vers 10, en de geest des Heren was over hem. En hij richtte Israël en hij toog uit ten strijde. En de Heere gaf Kushan Rishataim, de koning van Syrië, in zijn hand, dat zijn hand sterk werd over Kushan Rishataim. Al leek het onbegonnen werk. Hoe kan ik tegen die tiran op? Othniel heeft niet gekeken naar de omstandigheden. Hij keek naar de Heere. Kan ook wel eens heel goed voor ons zijn. Dat wij niet kijken naar de omstandigheden. Maar dat wij naar de Heere kijken. Op hem staren. En in zijn kracht. En in vertrouwen op hem verder gaan. En dan gaat God met u mee. God gaf ook Othniel de overwinning. En Othniel verloste hen. O, dat heerlijke woord verlossing. Daar gaat nou heel de Bijbel om. Verlossing. De Heere Jezus is de verlosser. Hij verlost van de grootste nood. Hij verlost van die verschrikkelijke tiran, de duivel, aan wie wij ons allen verkocht hebben door onze ontrouw. En wanneer wij geleerd hebben om deze verlossing van God in ons leven te ontvangen, dan hebben wij niet te vergeefs geleefd. En zo zien we hoe de Heere alles bestuurt. Hij wekt een verlosser op. En zo heeft God ook zijn Zoon gezonden in deze wereld. Ook zijn Zoon opgewekt om verlosser te zijn. Die zich verlost door zijn bloed dat hij gestort heeft aan het kruis. Wie is een God als onze God? Die verlossing waar we hiervan lezen, dat is nu nog steeds actueel in uw en mijn leven. We hebben toch ook verlossing nodig? U kunt toch niet leven zonder Christus? Of meent u dat wel kunt? Meent u dat u zonder God door het leven kunt gaan? Meent u dat u wel formeel God kan dienen, dat we ook onze cultuur hebben en dat we ook leven naar het verwachtingspatroon van onze cultuur, kerkelijke cultuur, maar voor de rest? Voor de rest leef ik voor mezelf. God neemt daar geen genoegen mee. Hij vraagt uw hart. Zo alleen komt die verlossing tot stand. Dat is bekering. En dat is de enige weg voor u en voor mij. Othniel verloste Israël. En toen brak er door Gods genade een periode aan van 40 jaar rust. Toen was het land 40 jaren stil. Wat een zegen van de Heere. Ons land is al 70 jaar stil. De ouderen weten het nog, hoe de bevrijding plaatsvond. Ons land is al 70 jaar stil. Nou, dat zal vast zijn omdat ons land zo vroom en trouw is in de dienst van de Heere. U weet het wel. Waarom 70 jaar stil? God is genadig. Israël was 40 jaar stil, omdat Israël zo vroom en trouw de Heere diende. Daar lezen we niets van. Het was genade, omdat God geen behagen heeft om ellende uit te storten op mensen. Hij geeft tijd om te bekeren. Het land was 40 jaar stil. Het was Gods genade. En Othniel, de zoon van Kenaz, stierf. Nou betekent dat niet dat Othniel stierf na die 40 jaren. Nee, hoeft helemaal niet te betekenen. Hij is waarschijnlijk gestorven tijdens die 40 jaren. Hij was al ouder. Maar Otniel heeft hen voorgehouden dat ze de Heere moesten dienen. Maar uiteindelijk brak de tijd aan dat deze dappere en godvrezende man moest sterven. Hij ging ook de weg van alle vlees. Hij stierf, maar zijn God leeft. En zijn God die hem de verlossing gegeven had in zijn leven op zoveel plaatsen en manieren en op verschillende tijden, heeft hem toen de grootste verlossing gegeven die hij ooit gezien had. Hij was in de nabijheid, in de onmiddellijke tegenwoordigheid van God. Hij is in de rust ingegaan die overblijft voor allen die God vrezen. En hij liet zegen na. Er was vrede en rust onder het volk. De woorden van Otniel bleven na werken. Er was vrucht na zijn sterven. Straks, wanneer u er niet meer bent, wat laat u na? We kunnen dit jaar weggenomen worden. Wat laat u straks na? Wat vinden de kinderen straks in uw huis? En wat zullen ze van u zeggen wanneer u er niet meer bent? Was u een voorbeeld van godsvrucht voor hen? Klinken uw getuigenissen nog na in hun oren? Kunnen ze met vreugde aan u terugdenken, aan uw ootmoed, nederigheid, uw liefde, uw bescheidenheid, uw beslistheid in de zaken van de Heere? Wat laten wij straks na? Otniel liet een getuigenis na. En zo heeft de Heere Jezus uiteindelijk de rijkste getuigenis nagelaten. Dat er in hem leven en vrede is. En deze geschiedenis wijst ons dan ook op de Heere Jezus. Het is een oproep om met hem te leven, zo deelt u in deze verlossing. Amen. Zullen wij zingen Psalm 97, het zesde vers. 97, vers 6. zullen wij bidden en danken. Hoe heerlijk is uw naam, Heere. Hoe groot zijn uw daden, hoe wijs is uw beleid. Dat u ons zoveel onderwijs hebt gegeven in uw woord. Uw woord is boordevol met allerlei onderwijs. Met zoveel dwarsverbindingen en zoveel lijnen naar onze tijd. Hoe is uw woord geschikt tot onderwijs, tot vermaning, tot vertroosting? Uw woord leidt tot bekering. O, dank u dat uw woord de waarheid is. Dat in deze verleugende wereld wij mogen weten wat de waarheid is. En we mogen ook weten wie de waarheid is. O Heere Jezus, daal af in ons midden. Wees in ons midden. Bouw de gemeente op. Trek hen die lange tijd niet meer met ons samenkomen. Trek hen terug, opdat ze behouden mogen worden. Ontferm u over hen die op het punt staan om zich te laten uitschrijven, omdat uw woord hen niets meer zegt. Die ook toegeven zonder God te leven. En die het ook durven zeggen dat ze dat helemaal niet erg vinden. Verschillende van hun namen staan in onze gemeentegids. Wij bidden u of u ze nog wilt terugtrekken. Met geweld wilt u doen wat nodig is. Breng ze tot bekering. Heere, geef dat wij een biddende gemeente mogen zijn. En dat wij uit mogen zien naar uw verlossing. Geef dat de jongeren zullen zijn die bidden en smeken om gevuld te worden met uw Heilige Geest. Opdat zij straks staande zullen blijven, wanneer de stoomwals rolt over ons land. Hij is nu al bezig kerken en ook kerkelijke jongeren plat te walsen. Maar u bent sterker. Uw geest is krachtiger. O, laten we gevuld mogen zijn met uw geest. Dat we net als Othniel zullen staan, ook in een boze tijd. En getuigen en doen wat u ons te doen geeft. Trouw zijn in de roeping. En dat er verlossing mag komen. Heere, pas het woord toe. Ja, het is met gebrek verkondigd. Door een mens. Ach, wat is van een mens te verwachten? Van een dominee is ook niets te verwachten. Maar van u is alles te verwachten. Heere, kom met uw geest. En werk hartelijk en krachtig in ons midden. Tot de verheerlijking van uw naam. Tot bekering van zondaren. Tot opbouw van het geestelijke leven. Breng ons ook vanavond weer samen in uw huis. Om Christus wil. Amen. Wij zingen Psalm 32, het vijfde vers. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.